Alle twee ingedrukt. Ja, goed. Dan is het vandaag de 9e maart 1981. Evangelische magische kring. En wel het eerste gedeelte.
Ja, zit ook goed. Zeg, goedenavond, vrienden. Ja, begin van de avond, zo altijd, het eerste verhaal, weet je wel, wie krijgt men wat? Nu zit er met kleine moeilijkheden, is niet zo erg. We zullen proberen dat op te vangen. We hebben dus een reserve gastspreker deze keer. Iemand die dus uit het nabije oosten, zou men kunnen zeggen, stamt. Totaal van zijn denken en leven is gewijd geweest onder meer aan kabbalistiek, andere vormen van mystiek. Zijn geestelijke visie is ondertussen nog wel wat veranderd. Dat is een halve eeuw ongeveer gebeurd. En ja, waar je ons over gaat voorlichten, onder andere, dacht ik, gewoon over de betekenis van het leven zelf. Het zijn zaken waar je op allerhande manieren natuurlijk aan kunt gaan beginnen. Wat mij persoonlijk betreft, ik zou zeggen, de betekenis van het leven is het bewustzijn dat erin zetelt. Maar iedereen kan dat op zijn manier zien. Aangezien ik geen grote hoeveelheid gegevens heb, zou ik willen proberen om er vanzelf maar het een en ander over te zeggen. Er zijn een paar grondregels, die kun je altijd wel weer citeren. De kern van alle leven is kracht, is energie. Alle energie is onderling uitwisselbaar, ongeacht de vele vormen waarin ze voorkomt. Het bewustzijn is een gekristalliseerde vorm van die energie en is bepalend voor alle energieën die erdoor werken en die dus daarop in kunnen werken. Nou, dan heb je eigenlijk een schets. Het bewustzijn is een kristallisatie, dus een vastere vorm van de oerkracht. Die oerkracht kan dus door die persoonlijkheid alleen maar zover werken en op die persoonlijkheid zover inwerken als door de structuur van dat bewustzijn wordt bepaald. En dan kun je daar volgens mij aan toevoegen dat leven eigenlijk niets anders is dan gewoon een bewustzijn bezitten, krachten ontvangen en ondergaan en krachten op je eigen manier weergeven. Dan kan ik nu misschien mijn eigen beeld van het bestaan geven. Kijk, er zijn ontzettend veel mensen en ook geesten die leven zien in één bepaalde of één vaste vorm. Ik ben bang dat misleidend is, erg eenzijdig is. Je hebt nu eenmaal ongetelde vormen van leven. Zelfs in de ruimte heb je heel wat verschillende stoffelijke vormen van leven. De astrale wereld zie je heel wat bezielde schillen. Nou ja, als je die ziet, dan denk je dat je ook met een sprookje te doen hebt of met een parade van demonen. Al die dingen bij elkaar zijn leven. Maar dan is de vorm niet bepalend, maar het bewustzijn. En als het bewustzijn bepaald is voor het leven, dan is de vraag natuurlijk of misschien dat bewustzijn ook het leven beperkt. Ik heb het gevoel dat dat zo is. Ik zeg het gevoel, ik weet het niet zeker. Maar wanneer u dus het bewustzijn ziet als een gebied waarop je geformeerd bent, op je vorm hebt gekregen, een gebied waarop jij kunt antwoorden en waaruit je krachten kunt putten, dan is natuurlijk de omvang van het bewustzijn en de aard van het bewustzijn eveneens bepalend voor al datgene wat vanuit dat bewustzijn of door middel van dat bewustzijn kan ontstaan. Een wijze, nou ja, wijze, of dus wijsgeer moet je misschien zeggen, die heeft een keer gezegd: God is zo groot als wij hem kunnen zien. Natuurlijk onzin. Tenzij we begrijpen dat hij het heeft over ons eigen begrip van God, onze eigen persoonlijke inhoud. Maar dat betekent dan ook dat de krachten en die machten van die God voor ons beperkt worden door ons eigen bewustzijn. Al datgene wat we niet kunnen beseffen, nou het gebeurt wel, maar daar hebben we geen deel aan, het gaat aan ons voorbij. Misschien de grootste kracht van de mens is wel een poging tot veelzijdigheid. Hoe groter de reeks van begrippen, van waarden, van mogelijkheden tot handelen waar je mee te maken krijgt, hoe intenser je ongetwijfeld volgens mij die God zult beleven en hoe intenser je dus ook die krachten kunt werken. En als mens is het dan misschien heel aardig om te zeggen, ja, dan roepen wij tot God. Maar als je tot God roept, dan kun je niks doen. Wat je toch al niet doet, doe hetgeen je bent, kracht dat je beseft. Een hele rare situatie eigenlijk. Leven is ook een voortdurende verandering in diervoegen, dat steeds andere delen van je bewustzijn in het spel komen. Misschien kunt hier of daarmee vergelijken. Het is of dat je een soort toonladder speelt. En wat gisteren de grondtoon was, is nu ergens ver aan de baskant terechtgekomen. Wat gisteren nog het onbereikbaar hoge was, dat is nu iets wat je zo nu en dan al kunt aanslaan. Je verandert je greep op het bestaan, maar daarmee ook de scala van waarde van het bestaan die je kunt overbruggen. En dan denk ik zo, ja. Menselijk gezien is het leven dan een aantal fasen in te delen, u kent het allemaal. Je hebt de jeugd met de vorming, dan heb je zo de puberteit met de ik-bevestiging, het zoeken naar jezelf. Daarna krijg je het zoeken naar de uiting, de plaats in de maatschappij. Daarna krijg je de bevestiging, het vasthouden van hetgeen je bereikt hebt. En daarna krijg je eigenlijk de periode van bespiegeling. Nou ja, als je al die perioden bij elkaar neemt, dan zijn ze allemaal anders. Je zult in elk van die perioden anders denken en anders reageren. Maar alles bij elkaar kun je toch niet meer doen dan in al die perioden werken met de inhoud die je bezit, dus het bewustzijn, en gelijktijdig vanuit dat bewustzijn bepaalde delen waarmaken. En dat houdt in dat we in een stoffelijk leven dus gewoon achtereen volgens de delen waarmaken van ons wezen, waar we anders misschien niet mee klaar zouden kunnen komen, dat we ze niet helemaal kunnen uiten of openbaren middels een stoffelijk voertuig. En wanneer we overgaan, ja, dan vloeien al die persoonlijkheden, al die afzonderlijke fasen weer samen, zijn weer een eenheid. Die eenheid die zal dan dus geestelijk gezien meer omvatten dan stoffelijk. Is dat het geval, dan moet ook worden verondersteld dat elk ogenblik dat u vrijkomt van de stoffelijke wereld, u dus met een veel groter bewustzijn te maken hebt dan u normaal bezit. Iemand die het er niet mee eens is? Ja, het zijn zo die stellingen. Op de naam van inleden, die geeft de stellingen. Daarna komt degene die het gezag heeft. En die vertelt dan wel even hoe het is en daar denkt niemand meer over na. Maar goed. Nu stel ik dat elke mens meerdere malen uittreedt. Sommigen doen het regelmatig. Sommigen doen het bewust en beheerst. Anderen doen het zo nu en dan. Misschien onbewust en zeker niet beheerst. Maar je komt allemaal los van de stof. Op het ogenblik dat je loskomt van die stof, dan vallen volgens mij die beperkingen, die indelingen die je in de stof dan nog kunt maken, die vallen weg. En dan heb je te maken met een totaliteit van jezelf, maar ook van de wereld, zover als je die kunt beleven en waarnemen. En natuurlijk ook je God, of hoe je het noemen wilt, hoe je kracht, die voor jou kenbaar is en waaruit je voor jezelf kracht kunt putten. Dan is er dus een werkelijke persoonlijkheid die veel groter is dan al datgene wat wij ons zelf als zodanig kunnen voorstellen. En dan kan ik ook begrijpen hoe je eigenlijk aan denkbeelden over het leven kunt komen via de Kabbala. Ik weet niet of u kabbalistisch bent ingesteld, iets weet van de geometria enzovoort enzovoort. Maar wat doen wij wanneer we werken met de cijfers zoals de kabbalist dat doet? Dan proberen we in wezen de andere geaardheid of de andere naam te vinden in een bepaald woord of in een bepaalde naam. We gaan dus zoeken naar de aanvullende betekenis. En als je daar een heel leven mee bezig bent geweest, dan moet je op den duur, dacht ik, wel opvallen dat het geestelijk precies zo is. Geestelijk zie je dat wat zo scheen nu anders is. Het verliest daarbij zijn eigen waarde niet, maar het krijgt een andere betekenis of het krijgt twee betekenissen. Iemand die uit zo'n sterke discipline terechtkomt, ineens in een wereld waar eigenlijk alleen de eigen gedachten nog begrenzend zijn, die zal zich ongetwijfeld afvragen hoe komt dat tot stand. Hij zal beschikking hebben over zijn voorgaande ervaringen. En ja, waarom zou hij dan niet zeggen, hé, dat is dus een omzettingsproces zoals ik dat zo vaak heb gehanteerd. Dan is voor zo iemand het leven op aarde alleen maar de versleutelde vorm van het werkelijke leven. Voor mij is dat niet alleen aanvaardbaar, maar zelfs dacht ik eigenlijk wel waar. Want de waarheid, ach, dat is iets waar we nooit aan toekomen. De waarheid is altijd datgene wat wij zien, wat wij geloven. Waarheid is, ja, een klein brokdeeltje van de werkelijkheid, dat we dan maar gebruiken omdat we het geheel niet kunnen overzien. Nou, zo bekeken is natuurlijk deze kabbalistische benadering van het leven een heel juiste. Alleen is de vraag voor mij altijd weer, is het voldoende? Want wanneer ik meer dingen gelijktijdig en dus als een eenheid ga beleven en ervaren, ben ik dan in staat om meer te zijn of meer te uiten? Dat lijkt mij belangrijk. Wat onze gast betreft, ja, ik heb een paar dingen van hem gehoord die inderdaad doen denken aan de stralende, aan degene die werkt met kracht en met energie. Ik heb ook een paar dingen gehoord die voor mij dan weer ergens doen denken, ja, dan toch wel heel scherp gericht stralend in één richting. Je mag dan vragen, ja, als dat zo is, hoe is leven dan eigenlijk te verklaren juist wanneer het tot die resultaten voert? We nemen niet kwalijk, maar als je een ei uitbroedt, dan ligt het toch wel aan het ei wat eruit komt. En wanneer er leven ontstaat, en we nemen aan dat daar een grote kracht achter zit, dan moet de vorm waarin dat leven ontstaat bepaald worden door de oorzaak. Maar wanneer dan later een vormverandering optreedt, nou, zoals een vlinder die uit de zalus tevoorschijn komt, en een pop tevoorschijn komt bijvoorbeeld, dan moeten we toch wel zeggen, ja, dan was ook dat bepaald. Want niet elke vlinder kan tevoorschijn komen, maar alleen de vlinder die behoort tot de rups die ze erin gepopt heeft. Nou ja, dan stel ik het zo. Ik zeg, het is mijn denken maar, en je zoekt het zelf maar verder uit. Het begin van ons leven moet kracht geweest zijn. Kracht die we hebben ontvangen. Alles wat voor ons leven betekent, komt voort uit de wijze waarop die kracht vanuit ons kenbaar wordt. Dan is voor je bewustzijn bepalend hoeveel kracht je kunt ontvangen en hoeveel je kunt weergeven. Ik heb het gevoel dat tussen die twee waarden niet zo'n groot verschil moet liggen. Ik heb het gevoel dat wij fungeren als een soort filter, waardoor de goddelijke kracht eigenlijk ten dele wordt tegengehouden, ten dele wordt doorgelaten, maar dat al datgene wat in ons terechtkomt dan ook automatisch, hoe dan ook, naar buiten toe gaat. En dan is een van mijn conclusies. Leven is het ontvangen van kracht om deze volgens je eigen inhoud weer te geven. Zo, en nou eens even kijken. Huh? Opinieonderzoek is tegenwoordig in. Hoeveel van u vindt het vervelend? Nou, in ieder geval geconstateerd, een paar van u zijn erg breed. Hoeveel van u vindt het boeiend? Nou, dat hebben we dan een paar. Ook niet zoveel. En wie zit alleen te wachten tot ik mijn mond hou? Nou ja, dat zijn er toch ook wel een paar tussen. Laten we eerlijk blijven. Huh? Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Dat lijkt een grap natuurlijk, hè? Maar wat hebben we gedaan? We hebben geprobeerd iets te peilen. Wanneer ik namelijk spreek, dan geef ik iets. Of het nou kracht is of wat anders. Hoe je dat wilt interpreteren, moet je zelf maar weten. Maar het is iets wat in mij ontstaat. Wat in mij komt uit een bron. En wat door mij naar buiten gaat. Niet waar? En als u nu daarop reageert en u doet het op heel veel verschillende manieren. Hè? We hebben er nou drie verschillende even gepakt in de gouden gein. Dan betekent dat dus dat hetgeen ik ben en hetgeen ik zeg en hetgeen door mij ontstaat niet voor ieder van u hetzelfde kan zijn. Dat wordt niet bepaald door mij, het wordt bepaald door u. Dat is heel gek. Dan is mijn leven voor mijzelf wel een volledigheid, maar het kan door degene die buiten mij bestaan en een bewustzijn bezitten slechts ten dele ontvangen en verwerkt worden. Ook een logische conclusie vind ik. Dan is de vraag alleen maar waarom dan de ene het ene deel en de andere het andere. En dan denk ik dat dat komt omdat het geheel van de schepping veel meer omvat dan wij kunnen bevatten. De kracht waar we mee te maken hebben is zo alomvattend dat alleen maar de kleine aspecten vanuit onze persoonlijkheid die wij verwerken kunnen, ons kunnen aanspreken, daar kunnen we wat mee doen. Daar reageren we op. En dan zal dus die kracht door al die verschillende uitingen wel in zijn geheel geopenbaard zijn, maar ze zal door onze kracht als ons wezen altijd slechts ten dele ontvangen kunnen worden. Dan zijn we tezamen waarschijnlijk de volledigheid van het leven, maar afzonderlijk bezien zijn we slechts een deel van een wisselwerking leven, waarin het besef van leven nog niet volledig aanwezig is. Ja, nou wordt het nog veel, veel gemeener en veel lastiger. Ja, ik moet ook mijn tijd volmaken, daar hou je ook rekening mee. Dan zeg ik eens dit. Dat deel van de werkelijkheid, dat voor ons de grootste vrede of de grootste genoegdoening geeft, is voor ons het belangrijke. Dat wil zeggen dat hetgeen voor ons belangrijk is, wel degelijk deel is van de oerkracht, maar dat het niet hetzelfde behoeft te zijn als de werking van de oerkracht in anderen. Oh ja, nou wordt het nog verwaarder. En dat betekent nou eigenlijk dat je tegen de mensen kunnen zeggen, doe maar wat je wil. Maar dat is ook niet juist. Want als een mens doet wat hij wil, dan zegt hij, ja ik wil het wel niet, maar ik doe het wel. Want ik zou het graag willen wanneer ik wist dat ik het mocht willen. En ik wilde dat ik dat wist. Huh? Je volgt? Een mens deelt dus ook zijn eigen acties, zijn eigen reacties in twee delen. Huh? Datgene wat wel en datgene wat in wezen niet voor hemzelf of haarzelf harmonisch is en juist. Nou ja, dan moet je nog een stap verder zetten natuurlijk. En dan moet je zeggen, elke mens heeft dus in zichzelf het vermogen om in overeenstemming met de kracht die hij ontvangt te leven. En dit betekent dat leven is een overeenstemming tussen datgene wat ons uit de hoogste bron bereikt en datgene wat diep in onszelf uiteindelijk ontstaat en vanuit onszelf weer de wereld ingezonden wordt. Dan kom ik nog tot een paar gekke conclusies. Ja. Misschien zult u die wel heel erg vreemd vinden. Wanneer een geest, er zijn nogal eens wat geweest hier, kracht uitstraalt, dan is die kracht er wel. Maar het ligt aan uw eigen gevoeligheid hoe u deze ervaart en of u deze ervaart. Gek, hè? Maar als die geest dat doet, dan is het een onvolledige kracht. Want die wordt ook beperkt door zijn eigen bewustzijn. En wanneer hij het geheel van zijn leven, de hele wisselwerking tussen de oneindigheid en zijn persoonlijkheidsbegrip, zijn begrenzing, aan u doorspeelt, dan geeft hij altijd nog minder dan de kracht die er moet zijn. Rijden. Dan is de geest dus eigenlijk maar een soort vervangingsmiddel voor een werkelijkheid die de mens anders voor zich niet helemaal kan realiseren. En als je het zo bekijkt, dan betekent voor ons leven dus eigenlijk alleen maar kracht ontvangen en kracht te geven. En daardoor het vermogen verwerven om meer kracht te ontvangen. Maar hoe meer kracht we ontvangen, hoe meer kracht we moeten geven, omdat ons leven en onze mogelijkheden niet bepaald worden door het besef van de kracht die we ontvangen, maar door ons vermogen die kracht ook weer door te geven. Iemand bezwaar? Nou, dan komen we zelf op het laatste stukje, en wij al of niet begeleid door de telefoon. Ja, ik dacht zeker dat ik dat ding niet gehoord had. Kijk, de telefoon is dus de plaaggeest die ieder tegen betaling in huis pleegt te halen in uw dagen. Om op die momenten te kunnen spreken met degene die niet gestoord wil worden en gestoord te worden op die momenten dat hij met niemand wil spreken. Soms is het onbruikbaar ook. Maar goed. Nu zeg ik dit. Wanneer in u kracht leeft, en u beseft dat, dan zult u alleen werkelijk leven wanneer u die kracht tot uiting brengt. Dan kan elk besef en elk systeem u daarbij misschien wel helpen. Maar voor uzelf is het noodzakelijk dat er een directe harmonie bestaat tussen uw diepste voorstelling van leven en levensenergie en de wijze waarop u die manifesteert. Dan word je nog een beetje gemener en is het helemaal niet nodig dat je gelooft in God. Dan is het niet nodig dat je gelooft in een vaste moraliteit zelfs. Dan is het alleen maar nodig dat je gelooft in een waarheid zoals die in jezelf bestaat. In een kracht zoals die door jou beleefd en ontvangen wordt. En het uitdrukken van je eigen leven in overeenstemming met het besef dat in je leven. Oh ja, nou zitten we natuurlijk voor ons heel veel mensen op de verkeerde toer. Ja. Ik ken zo mensen die tweede vaste brieven publiceren en die krijgen dan een boert als ze zoiets horen. Maar wat u bent, wordt niet bepaald door hetgeen u denkt. Al denkt u dat wel. Wat u bent, wordt bepaald door de kracht die u in uzelf ervaart. En het deel van die in u ervaren kracht die u hoe dan ook naar buiten brengt. En dan gaat het er ook niet om dat u het doet aan bepaalde mensen. En voor mijn part doet u het aan het onderhoud van een gazonnetje. Maar u moet wel de relatie ervaren. Dit is mijn leven en daardoor bepaal ik iets van het leven buiten mij. En als je dat hebt gedaan, dan heb je volgens mij beantwoord aan de werkelijke norm van het leven. En dan kan een kabbalist uitrekenen dat je eigenlijk heel anders bent dan je als mens denkt te zijn. En dat ontdek je trouwens zelf wel als je doodgaat. Maar dat is dan bijkomstig. Er is geen zuivere hiërarchie op te stellen waarbinnen wij een vaste plaats hebben. Er is zelfs een feitelijke anarchie. En diervoegen dat er geen vaste ordening bestaat vanuit ons standpunt. Misschien dat ze bestaat vanuit de schepper, dat weten we ook niet. Maar één ding is zeker. Voor ons bestaat die ordening niet en slechts door de wijze waarop wij kracht opnemen en uiten en zo dus leven en met dit leven een voortdurend groter besef kunnen creëren van de kracht waaruit we leven, hè, wordt onze betekenis te midden van anderen bepaald. En aangezien je nooit kunt weten hoe dat bij anderen is, moet je van jezelf maar niet denken dat je meer bent dan een ander. Dat is ook heel erg belangrijk, op het ogenblik dat je denkt dat je meer bent dan een ander, toon je in wezen de mindere. Omdat je in je gevoel van meerwaardigheid eigenlijk vergeet dat je de ander uit je kracht moet geven. Leven geven, deel van werkelijkheid. Leven nemen is een ontkenning van de werkelijkheid. Maar een ontkenning van de werkelijkheid betekent ook de terugslag van de kracht op jezelf. Daarmee de beperking van je mogelijkheid tot leven, de beperking van je mogelijkheid tot bewustwording. En de beperking van je eenheid met de kracht waaruit je leeft. Nou, dat was het. Laten we even informeren. Was duidelijk. Gaat wel. En aangezien er een paar zijn die het werkelijk begrepen hebben, en een aantal anderen die het zeggen, kunt u tezamen misschien erachter komen wat betekent. Ja, het is hatelijk. Nou, niet zo hatelijk als u denkt. Ik zeg gewoon de feiten. Weet je, de feiten zijn wel eens een beetje pijnlijk. Maar als je om de feiten heen loopt, dan maak je eigenlijk ergens een mogelijkheid om je levende kracht door je te laten werken. Ongedaan. En aangezien ik aanneem dat u alle die kracht bezit en met die kracht wilt werken, hoe dan ook, en zult werken, is hetgeen ik zeg helemaal niet zo gek. Het enige wat ik dus gezegd heb, is dat in de uiting van de kracht zoals het door u werkt, in het begrip van hetgeen voor mij waar is, misschien niet voor u, een begrip bij u kan ontstaan. En dat in de uitwisseling van die waarden we tezamen een grotere kracht kunnen opbrengen, een grotere intensiteit dus ook kunnen beleven en waarmaken, zonder dat het mogelijk zou zijn. Nou, daar laat ik het dan bij. Na de pauze krijgt u de eigenlijke gastspreker van vandaag. Ik heb hem al aangekondigd. Iemand die nog niet zo erg lang dood is, begin van de 20e eeuw gestorven. Nogal. Talmoedist, kabbalist en weet ik wel nog meer. Echt zo iemand die zich heel erg bezig heeft gehouden met allemaal zaken van geesteswetenschap en indelingen. Die door zijn veranderingen na zijn ontwaken in de geestelijke wereld ongetwijfeld voor u toch interessant en belangrijk kan zijn. En misschien, wie weet, zelfs een bepaalde vorm van kracht kan representeren. Ik wens u daarbij het beste. Ik dank u voor de mij gegeven aandacht. Goedenavond.